Goedemorgen allemaal. Ik heb als thema zoeken, vinden, vasthouden. Het verlangen van de bruid naar de bruidegom. En we hebben net al als laatste lied gezongen in een refrein. Ik verlang naar u, Heer. Nou, daar merk je al dat verlangen van de bruid naar de bruidegom. Het verlangen van ons, van de gelovigen, van de gemeente van God naar de Heer Jezus Christus. En ik wil een paar verzen lezen uit het boek Hooglied. Uit Hooglied hoofdstuk 3. Het eerste vers. Op mijn legerstede des nachts zocht ik mijn zielsbeminde. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik wil opstaan en rondgaan in de stad, op straten en pleinen, en mijn zielsbeminde zoeken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad hun ronde deden, troffen mij aan. Hebt gij ook mijn zielsbeminde gezien? Nauwelijks was ik hen voorbij gegaan, of daar vond ik mijn zielsbeminde. Ik greep hem vast en wilde hem niet loslaten. Tot zover. Zoeken, vinden en vasthouden. Het boek Hooglied staat in het hart van de Bijbel. In het midden van de Bijbel. De psalmen ook, maar Hooglied staat er niet ver vandaan. En het is een heel belangrijk boek. Het Hooglied, zo heeft Luther het boek genoemd. Een vrije weergave van de vertaling van het Hebreeuws, Lied der Liederen. En zoals we ook bijvoorbeeld de uitdrukking kennen, het Heilige der Heiligen en de Koning der Koningen. Zo is er ook het Lied der Liederen. En Luther heeft het dan maar zo genoemd, het Hooglied. En ik heb gelezen dat een Bernard van Clairvaux, dat is een stadje in het noorden, of een dorpje, een stadje toch wel in het noorden van Luxemburg, 86 preken over de eerste twee hoofdstukken van het boek Hooglied heeft gehouden. Zo belangrijk vond hij dat boek. En Spurgeon heeft 35 preken gehouden over het onderwerp Ik vond hem die mijn ziel bemint. 35 preken. Alleen over het boek Hooglied. Zo belangrijk is het boek Hooglied. Wie van jullie heeft het boek Hooglied nooit gelezen? Nou, dat moest hij eigenlijk niet vragen. Want je schaamt je kapot als je dat moet zeggen. Ik neem aan, laat ik het zo zeggen. Ik neem aan dat jullie allemaal het boek Hooglied een keer gelezen hebben. En misschien wel meerdere keren. En in het boek Hooglied wordt de liefde van de bruidegom voor de bruid, maar ook van de bruid voor de bruidegom heel mooi beschreven. En het is al heel vroeg in de geschiedenis van de kerk gezien als een illustratie van de liefde van Christus, de bruidegom, voor zijn gemeente. Maar misschien mag je ook wel zeggen voor de enkeling, voor de individuele gelovigen. Ook denk ik, als je het in het verband van het Oude Testament ziet, mag je het boek Hooglied zien als een illustratie van de liefde van God voor Jeruzalem, voor Sion, voor de stad van de grote koning, voor Israël. En ook die liefde van God voor Sion, voor Jeruzalem, zal uiteindelijk worden bevredigd en ook wederzijds. En dat is nog toekomstig. Maar wij leven nu en wij mogen als bruid van Christus, de bruidegom, hem zoeken. en dan ook vinden. En als we hem gevonden hebben, hem vasthouden. Als we het hebben over het onderwerp zoeken, vinden, vasthouden, dan hebben we het eigenlijk over de praktijk, over het leven van elke dag. Want het kan zomaar ineens zijn, en wat daarvan de oorzaak is, is niet altijd aan te geven, dat we in onze beleving de Heer Jezus Christus een beetje kwijt zijn. Dat het wat donker wordt in ons hart. En dan ga je op zoek naar hem. Maar dat moet je niet verwarren, die dagelijkse praktijk, of het leven van alle dag, of de praktijk, met niet de theorie, maar onze positie in Christus. En daar denk ik, wil ik eerst wat over zeggen. Want die ligt vast. We staan op een vast fundament. En dat is de Heer Jezus Christus. We staan op een rots. In het Nieuwe Testament wordt het op verschillende manieren gezegd. Bijvoorbeeld in de brief aan de Efeziërs in hoofdstuk 1, vers 6. Kunnen we lezen dat we aangenaam gemaakt zijn in de geliefde. Of begenadigd in de geliefde. Dan zoeken wij hem niet, maar dan zijn we door God geplaatst in de geliefde. En dat is een hele mooie uitdrukking. Ook wel belangrijk om daar even bij stil te staan. De geliefde is de Heer Jezus Christus. Bij zijn doop opende de hemel zich en heeft de Vader vanuit de hemel over hem dit getuigenis uitgesproken. Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen gevonden heb, mijn vreugde gevonden heb. Niet dit wordt mijn geliefde Zoon, maar dit is mijn geliefde Zoon. Nog voordat de Heer Jezus ook maar één ding in zijn openbare dienst had gedaan, zei God al, dit is mijn geliefde Zoon. Dus niet na een periode van publieke dienst, van een optreden in deze wereld. Nu pas kan ik zeggen dat hij mijn geliefde Zoon is. Nee, dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen gevonden heb. Pas daarna is de Heer Jezus Christus begonnen met zijn openbare dienst. En toen heeft de Vader ook de hemel geopend, vlak voor het einde van zijn openbare dienst, bij de verheerlijking op de berg, en opnieuw gezegd, dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen gevonden heb. Hoort hem, hoort hem. Zijn status als de geliefde Zoon stond vast voordat hij zijn dienst begon. En misschien dat het ook wel een klein beetje een illustratie is voor ons. Nog voordat wij iets mogen en kunnen doen voor de Heer, moet het voor ons vaststaan dat wij begenadigd zijn in die geliefde. Bij ons is het nooit onafhankelijk van de Heer Jezus Christus. We zijn niet zonder hem de geliefde van de Vader. We zijn in de geliefde in de Heer Jezus Christus. We zijn omhuld met hem. We zijn geparfumeerd, om het zo te zeggen, met hem. We zijn begenadigd in de geliefde. Zijn zoete geur, wat hij betekent voor God, vertegenwoordigt, daarin worden wij vertegenwoordigd. We zijn begenadigd geliefd in hem. Nog voordat we iets doen, in de brief aan de Efeziërs is het zo mooi dat in het eerste hoofdstuk in ieder geval, we gezien worden als mensen die zitten. We zijn gezeten in Christus in de hemelse gewesten. En pas in hoofdstuk 2... vers 10 is voor de eerste keer sprake van onze wandel. We wandelen in de goede werken die hij tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen, zegt de apostel Paulus. En dan pas verderop is sprake van standhouden. Dus voor we überhaupt gaan wandelen of standhouden, moeten we eerst onze positie kennen. We zijn begenadigd in de geliefde. We zijn in Christus. En dat is uit genade, dat is door het geloof. Dat niet uit onszelf, Efeze 2, vers 8... maar uit genade. Nou, dat is één manier waarop we naar onszelf kunnen kijken. Dat is onze positie. En die is zeker en vast. Ook als we helemaal niets ervaren, verandert dat niet. Dat is onveranderlijk. Ook als ik een droogte ervaar in mijn geestelijk leven, dan is mijn positie voor Gods aangezicht niet veranderd. In de brief aan de Colossense, hoofdstuk 1, vers 12, zegt de apostel Paulus dat we de Vader mogen danken die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht. We zijn bekwaam gemaakt. We maken onszelf niet bekwaam door heiligmaking of wat dan ook, of door bijbelstudie, of door een intens gebedsleven, of door toewijding, of door getuigen, of door het zoeken van hem in de beleving van elke dag. Nee, we zijn bekwaam gemaakt door een ander, door de Heer Jezus Christus. Nou, dat is weer een tekst waarin die positie in Christus heel duidelijk naar voren gebracht wordt. Bekwaam gemaakt. In de brief aan de Hebreeën, in hoofdstuk 10, wordt het weer op een iets andere manier gezegd. En misschien is het goed om de Bijbel daar even bij te nemen. En dan heb ik het dus nog steeds over onze positie. Niet over de beleving daarvan, de ervaring van elke dag. De brief aan de Hebreeën. Daar wordt eerst in hoofdstuk 1, vers 3, iets gezegd over de bruidegom, over de Heer Jezus Christus, over de Zoon van God. En in mijn vertaling staat dat zo: deze die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Nou, daarin wordt de voortreffelijkheid, de heerlijkheid, de grootheid van de Heer Jezus Christus beschreven. Is, nadat hij door zichzelf de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht, gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Dus hij is daar pas gaan zitten nadat hij iets heeft tot stand gebracht. En wat is dat iets? De reiniging van de zonden. Dus iemand die gelooft in de Heer Jezus Christus, die hem aanneemt, mag weten dat hij van zijn zonden gereinigd is. Welke zonden? Nou, niet alleen de zonden tot op dit moment, de zonden die ik gedaan heb, maar voor alle zonden die ik zou gaan doen. Want toen de Heer Jezus stierf, was alles wat ik nog zou gaan doen toekomstig. Ik leefde nog niet eens. En hij heeft heel dat pakket van mijn zonden al gezien. Hij heeft die op zich genomen. En nadat hij de reiniging van die zonden, laat ik even zeggen mijn zonden, tot stand gebracht heeft, is hij gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Er zal niet nog een keer een offer voor een toekomstige zonde die ik misschien nog doe, gebracht hoeven worden. Dat is gebeurd. Dus iemand die gelooft mag weten dat al zijn zonden vergeven zijn. Het is volbracht, heeft de Heer Jezus Christus gezegd. En daardoor hebben we vrede met God. Eens voor altijd tussen de rechter in de hemel en het schepsel op aarde dat gelooft in de Heer Jezus Christus, is eens voor altijd vrede. Van die vrede kun je ook genieten, dat is de beleving. Maar die vrede is er. En in hoofdstuk 10 wordt dat op een andere manier gezegd, in de brief aan de Hebreeën. In vers 10, daar gaat het over de wil van God. Niet de wil van de Heer Jezus, maar de wil van God. Want de Heer Jezus zei tot God: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En dan staat er in vers 10, door die wil zijn wij geheiligd, apart gezet, door middel van de offeranden van het lichaam van Jezus Christus, eens voor altijd. Die laatste drie woorden zijn heel belangrijk, eens voor altijd. Die woorden hebben betrekking op het offer van Christus, dat is eens voor altijd gebracht. Maar hebben ook betrekking op de gevolgen van die offeranden voor ons, voor u en voor mij. Wij zijn eens voor altijd geheiligd. Eens voor altijd apart gezet. Dus die laatste drie woorden slaan terug op zowel het offer als op het geheiligd zijn. En iets verderop in vers 14 wordt het met weer andere woorden gezegd. Want door één offerande heeft hij voor altijd, en dat woord voor altijd mag je ook vertalen met ononderbroken of voorgoed, heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden of geheiligd zijn. Het gaat er niet zozeer om het tijdstip waarop iemand geheiligd wordt, maar om het feit dat we geheiligd worden. We zijn apart gezet. Door één offerande, dus er wordt niet nog eens een offer gebracht, heeft hij ononderbroken hen volmaakt, u en ik, hen volmaakt die geheiligd worden. Nou, dat is onze positie. En daar moet je eigenlijk altijd naar terug. Om even duidelijk te maken het verschil tussen positie en beleving, het volgende. Ik ben een vader. Waarom ben ik een vader? Omdat ik kinderen heb. U kunt dat checken. Op allerlei manieren. Wij hebben, mijn vrouw en ik, wij hebben kinderen. Daarom ben ik vader. Dat is mijn status. Dat is mijn positie. Daar kan niemand meer enige verandering in aanbrengen. Ik ben en blijf vader. Maar als u nu gaat vragen aan mijn kinderen of ik altijd een goede vader ben, dan zult u verschillende antwoorden krijgen. Dat hing af van een aantal factoren, een aantal zaken. In mijn leven bijvoorbeeld. Als je goed geluimd bent, een goede stemming hebt, nou, dan slaat dat ook over op de kinderen. Ben je dat niet, nou, dan kijken ze op een hele andere manier naar me. En als u op zo'n moment nou met een van mijn kinderen een gesprekje zou hebben, dan zouden ze best wel eens kunnen zeggen, nou, die pa van mij die is zo chagrijnig als het maar kan. Maar ben ik daarom geen vader meer? Ja, natuurlijk, ik ben nog steeds vader. Maar ik ben een slechte vader. Of een chagrijnige vader. Nou, dat is het verschil tussen positie en praktijk. Als het gaat om onze positie, mogen we zeggen dat we begenadigd zijn in de geliefde. We zijn omhuld met de Heer Jezus Christus. We zijn in Christus. Een christen is niet het ene moment in Christus en het andere moment niet meer in Christus. Want als we niet in Christus zouden zijn, zou dat betekenen dat we dus ook eigenlijk weer verloren zijn. Als op dat moment Christus zou wederkomen, dan zouden we er niet bij horen. Dus we zijn eens voor altijd in Christus. We zijn, Kolosse 1, vers 12, bekwaam gemaakt. We hebben onszelf niet op een of andere manier geschikt gemaakt, maar we zijn bekwaam gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heilige in het licht. We mogen verkeren in het licht. Zelfs dan wanneer we, nou moet ik heel voorzichtig zijn, zouden afdwalen, dan schijnt het licht nog op onze rug. We zijn in het licht, we zijn in Christus. Dat is geen vrijbrief om dan maar af te dwalen, natuurlijk niet. Maar in die positie kan geen verandering komen. In Efeze 2 staat het ook heel mooi, we zijn nabijgebracht door het bloed van Christus. Niet nabijgebracht door allerlei activiteiten, door allerlei inspanningen, door godsvrucht of door toewijding. Nabijgebracht door, wat is mijn paspoort? Het bloed van Christus. En in Hebreeën hebben we net gelezen dat we door die ene offerande voor altijd volmaakt zijn, wij die geheiligd worden. We zijn apart gezet door die wil, de wil van God. Eens voor altijd door de offerande van het lichaam van Jezus Christus. En dat moeten we vasthouden. Dat moeten we koesteren. Daar moeten we ons in verblijden. Iedere keer opnieuw. Dat is de positie. Die ligt vast. Op dat fundament staat u. Op dat fundament sta jij. Maar dan komen we bij de praktijk. Het leven van alle dag. En dan kan het zo zijn, en dat is het onderwerp van vanochtend, dat we de Heer even kwijt zijn. Of misschien wel voor een langere tijd kwijt zijn. In onze positie is niets veranderd. Maar de beleving die is er niet meer. Kort geleden hadden wij een gesprek met iemand en die vertelde het volgende. Een quote die hij doorgaf aan iemand anders die gezegd had: I was born in the fire, I cannot live in the smoke. Ik ben geboren in het vuur, ik kan er geen genoegen mee nemen om te leven in de rook. Nou, dat is eigenlijk prachtig weergegeven wat een christen is. Een christen is wedergeboren. Die is geboren in het vuur. En bij dat vuur moet je dan maar denken aan het vuur van de hemel. Niet als een oordeel, maar het vurig zijn door de geest. He, die uitdrukking kennen we wel. He. Vurig zijn voor iets, voor een bepaalde zaak. Of dat verlangen hebben naar een bepaalde persoon, een hunkering. He. I was born in the fire. Ik weet wat het is om die diepste hunkering van mijn hart naar voldoening, naar verzadiging, om die te kennen. Ik weet wat het inhoudt dat die droge spons van mijn ziel, van mijn hart, verzadigd was met water. En dat was zo bij mijn bekering. Dat was zo op het moment dat ik de Heer Jezus Christus leerde kennen. Dat moment van de eerste liefde. I was born in the fire. Ik neem aan dat jullie dat allemaal kennen, hè? Die eerste liefde. Dan weet je eigenlijk niet zo goed meer wat je doet. Je ziet het bij die vrouw aan de bron. Hè? Die kwam notabene met een lege kruik naar de bron toe. En ze had die ontmoeting met de Heer Jezus Christus. En ze was dat hele water vergeten. Ze laat de kruik staan en ze rent naar de stad om te zeggen: ik heb iemand ontmoet die me gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Alles wat ik gedaan heb. Ineens had ze een drive gekregen in haar hart. Waardoor ze eigenlijk geen drinken of wat dan ook, alles wat het natuurlijke leven, wat eigenlijk zo belangrijk voor haar was, haar boot, dat was ineens op de achtergrond geraakt. Nou, dat is die bekering. Dat is dat vuur waarin je geboren wordt. En als je weet wat het inhoudt om als een droge spons verzadigd te zijn met het water van de hemel, als je weet wat het inhoudt dat de dauw op je rust, de dauw van de Hermon, dan kan je daarna eigenlijk er niet mee leven dat het droog wordt in je ziel, in je hart. In je positie is niets veranderd. Voor God is het helemaal niet anders geworden. God ziet nog steeds de Heer Jezus Christus. En in de Heer Jezus Christus ziet Hij mij begenadigd aan. Ben ik nog steeds bekwaam gemaakt. Maar in mijn ervaring, in mijn beleving lijkt het wel alsof het rook is waar ik in leef. Het vuur is weg, het smult, het is rook. Ik ben hem kwijt. Nou, dat is nou wat we in Hooglied lezen in hoofdstuk 3, vers 1. In hoofdstuk 1 begint het zo heel mooi in vers 2. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. Je zou kunnen zeggen, met volle akkoorden start het boek Hooglied. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. Want kostelijker dan wijn is uw liefde. Heerlijk van geur zijn uw oliën. Als uitgegoten olie is uw naam. Het muziekstuk begint met een vol akkoord op de piano of wat dan ook. En dan ineens dan zie je dat op een of andere manier het zicht op die bruidegom kwijt is. En dan in hoofdstuk 3 hebben we gelezen: op mijn legerstede 's nachts zocht ik mijn zielsbeminde. In de Grootnieuwsvertaling staat: als ik 's nachts lig te slapen, droom ik dat ik hem zoek, mijn lieveling. En in de NBG-vertaling staat erboven, cursief, liefdesdroom der bruid. Het is dus een droom. Maar een boze droom. Je bent hem kwijt in je droom. Maar laten we nu even niet over een droom praten, maar misschien wel werkelijkheid. De ervaring, je bent hem kwijt. Op mijn lege steden des nachts zocht ik mijn zielsbeminde. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Je bent hem kwijt. De beleving is er niet meer. Je staat droog, om zomaar te zeggen. Ja, wat ga je dan doen? Ja, dan kun je niet genoegen nemen met die rook. Dan wil je dat vuur weer ervaren. Wat de oorzaak is, dat je hem kwijt bent. Dat die, ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat is bij de een dit, bij de ander dat. Dat kunnen zorgen zijn van het leven. Dat kunnen moeilijkheden zijn. Dat kan verdrukking zijn. Allerlei dingen die zomaar ineens in ons leven er kunnen zijn. Dat kan ziekte zijn. Je kunt opzien tegen bepaalde zaken die voor de boeg liggen. En je bent niet meer echt gefocust op de Heer Jezus Christus. Het kunnen ook goede dingen zijn waardoor je hem kwijt bent. Goede dingen. Hè? Dat in plaats van de Heer Jezus, de gemeente, hè? Dat is toch iets heel goeds, hè? De gemeente van God, dat belangrijker wordt dan de Heer Jezus Christus. Dat kan zomaar. Het werk onder de gelovigen. Het zendingswerk, hè, dat belangrijker wordt, de zending dan de zender, om zomaar te zeggen, dan de Heer Jezus Christus. Het kunnen ook goede dingen zijn. Het kunnen ook broeders, zusters zijn, hè, die belangrijker worden dan de Heer Jezus Christus. Ja, dan ben je hem kwijt. En dan ga je op zoek, want je wilt hem. Je wilt hem. Het verlangen van de bruid naar de bruidegom. Ja, hoe moet je hem dan zoeken? Waar moet je hem dan zoeken als je hem kwijt bent? Waar moet je hem dan zoeken? Dat is best wel een belangrijke vraag. Nou, ik denk dat het allereerst heel belangrijk is dat je herkent waar je op dat moment staat. Dat je dat herkent. En dat je het ook voor jezelf erkent. Ja, het is echt zo. Ik ben hem even kwijt. Want als je het niet herkent, het probleem, en ook niet erkent, hè, dat herkennen geëffectueerd wordt in je leven, dat je het erkent van ja, het is echt zo, ja, dan is er ook geen oplossing. Maar als je het erkent, dan ga je ook op zoek. Dan ga je op zoek. Nou, het kan best zo zijn dat bijvoorbeeld het Bijbellezen, dat een beetje op de achtergrond geraakt is. Ik weet niet hoe dat met u gaat. Met mij is het wel eens zo dat ik nog wel lees. Je leest een hoofdstuk. Maar het zijn zwarte letters op wit papier. Het zegt je zo weinig. Soms helemaal niets. En als iemand, nadat ik die bladzijde gelezen heb, als een soort automatisme, hè, het hoort daarbij, een stukje routine, zou vragen, wat heb je nou gelezen? Dan moet ik soms wel het antwoord schuldig blijven. Of ik lees in de Bijbel, en onderwijl gaat het hier gewoon door met piekeren. Het gaat gewoon door met piekeren. Er zijn andere dingen die eigenlijk beslag op mij leggen. Je kunt zelfs aan mensen denken, je kunt aan omstandigheden denken. Allerlei dingen kunnen door je hoofd spelen terwijl je de Bijbel leest. En je pikt er niets van op. Dat kan. Tenminste, ik ervaar dat wel eens zo. Nou, dan moet je dat bij jezelf herkennen. Dat is al heel wat als je het herkent, want je kunt ook de Bijbel dicht doen en gewoon verder gaan. Maar dan moet je ineens, dan kom je met een schok tot de werkelijkheid, tot de realiteit van, hé, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Wat doe ik? Nou, dan moet je bidden, Heere God, wilt u me helpen om echt van de Bijbel te genieten? Om in de Bijbel u te ontmoeten? Wilt u mijn ogen zalven op dat ik zie? Ontdek mijn ogen op dat ik aanschouw de wonderen van uw wet, zegt de psalmist. Ontdek mijn ogen. Neem die sluier van mijn ogen weg. Open mijn ogen dat ik zie. Nou, dat kan. En dan moet je soms doorlezen of het nog een keer lezen. En dan geen genoegen meenemen dat het niet tot je spreekt. Nou, dat kost tijd. En die tijd gunnen we ons lang niet altijd. Maar goed, je wilt dan toch dat die spons weer met water verzadigd is. Dus je gaat hem zoeken. Het kan ook zijn in het gebed dat je hem gaat zoeken. Bidden is soms ook bij mij, en bij u kan dat misschien ook zo zijn, bij jou kan dat zo zijn, een bepaalde routine. Je doet dat omdat het nou eenmaal erbij hoort. Hè, met bidden voor het eten. Nou ja, dat is al geweldig. Ik hoop dat iedereen dat doet. Zelfs een hond, heeft iemand eens gezegd, die blaft voordat hij zijn eten krijgt. Bidden voor het eten. Maar een stukje dankbaarheid naar God toe. Bidden, danken. Maar het kan ook een stukje routine worden. Maar gewoon ook het bidden, de stille tijd. Het naar de binnenkamer gaan, de deur sluiten. Je ogen sluiten. Even je afschakelen van wat, waar je mee bezig bent. Het bidden. Nou, dat moeten we ook dan, maar dan moet je er soms doorheen bidden. Er doorheen bidden. Doorgaan met bidden. In die positie is niets veranderd. Voor God is er niets veranderd. Je bent nog steeds geliefd in de geliefde, in de Heer Jezus Christus. Maar je bent je dat niet meer bewust. Bidden. Nou, dat is een manier om hem te zoeken. Ik zocht hem. Maar ik vond hem niet, zegt ze. Ik vond hem niet. Maar dan ga je door met zoeken. Soms kan het ook zo zijn dat je een tijd lang de samenkomsten verzuimt. In de tijd van de Hebreeën was dat kennelijk al een gewoonte. Daar staat in Hebreeën 10, zoals sommigen gewoon zijn. Nou, dat is een slechte gewoonte. En dan op een gegeven moment merk je ook dat je verachtert in de genade. De contacten mis je. En zomaar eens komt de klat erin. Want je hebt elkaar nodig. We zijn, ja, het is wel eens vaker gezegd, ik denk hier ook wel, als je een open haard hebt en je haalt er een stukje kool uit en je legt het op de koude vloer voor de open haard, dan dooft dat stukje kool heel snel. Maar als het tussen de andere stukjes kool is, dan gloeit het. We hebben elkaar nodig. Ik zoek hem, maar ik vond hem niet. Dat je je voorneemt om toch weer de onderlinge bijeenkomst bij te wonen en zeggen van ik ga weer. Ik ga ook weer naar de bidstonden toe. Ik ga weer naar de huiskring toe. Of hoe dat ook allemaal hier geregeld is, weet ik niet precies. Ik wil hem zoeken. Ja, in hoofdstuk 1 staat in vers 7 dit. Vertel mij toch, mijn zielsbeminde, waar gij wijdt. Waar gij op de middag de kudde laat rusten. Waar gij op de middag de kudde laat rusten. Nou, hier laat God de kudde rusten. Het is helemaal niet de middag, het is de ochtend. Hier rust de kudde. De samenkomst van de gelovigen. Nou, daar mag je naartoe gaan. En daar is voedsel, daar ontmoet je elkaar weer. En iemand spreekt je eens aan, hoe is het met jou? En hoe gaat het met je geloofsleven? Nou, en dan kan het weer vooruit gaan. Ik zocht hem, maar ik vond. Soms moet je ook dingen laten staan. Onze tijd is zo. Informatie komt met zo'n kracht op ons af. Je kunt er niet meer omheen. Iemand die ik goed ken, die twitterde heel veel en had ook een behoorlijke aanhang. Volgelingen heet dat, geloof ik. Volgers, hè? Ja, volgers. En je kunt dan zelfs op het internet opzoeken hoe belangrijk je bent. Nou, hij was heel belangrijk. En dat doet je ook nog wel wat, hè? Maar hij merkte dat het geloofsleven daardoor verkommerde. Want je bent voortdurend onrustig doordat je weer iets de wereld in moet slingeren. Want je moet toch wel een klein beetje op de kaart staan. Nou, en hij is met zijn vrouw tijdens de vakantie op een reveilweek geweest. Ik weet niet waar dat was, maar dat in ieder geval een conferentie. En er werd gesproken over de tijd, hoe je die moet indelen en dat soort zaken. En uiteindelijk heeft hij daar een beslissing genomen van, ik ga van Twitter af, om het even zo te zeggen. Nou, dat is rondgetwitterd dat hij dat deed. En dan krijg je weer achter elkaar tweets terug van waarom. En een heleboel mensen, ja, die konden er eigenlijk niet mee leven. Hoe komen we dan aan onze informatie? Maar het geloofsleven was daardoor weer goed. Nou, soms moet je beslissen. Dat is een soort van vasten. Je kunt tegenwoordig vasten niet alleen als het gaat om het eten, maar je kunt vasten door niet meer op Facebook te gaan bijvoorbeeld, of een tijdje niet. Of door je smartphone eens een keer uit te schakelen. Of door wat minder apps toe te voegen. Of door wat minder te tweeten. Of te twitteren, hoe zeg je dat? Of wat minder op het internet te zijn. En het gewoon is te laten staan en je te richten op God, op de Heer Jezus Christus. Want je bent hem kwijt. Ik zocht hem, maar ik vond hem. We moeten echt wel een prijs betalen om die beleving van die geweldige positie die we in Christus hebben te ervaren. Om het te beleven. Dat kost wat. De Heer Jezus spreekt over zelfverloochening. Als iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Met alle wensen, alle verlangens, alle begeerten die je hebt, de begeerten van de jeugd, spreekt Paulus over aan Timotheus, dat hij die moet ontvluchten, de begeerten van de jeugd. Hè? Nou, maar de ouderen hebben ook begeerten. Nou, dan moet je jezelf verloochenen. Dagelijks je kruis opnemen, hè, dat betekent afgewezen worden door de wereld. Misschien niet meegaan in wat de wereld zo mooi en belangrijk vindt. Dagelijks je kruis opnemen en hem volgen. Het kost wat om te ervaren dat wat God ons in Christus gegeven heeft. Het kost wat. We hoeven niet in een klooster te gaan zitten. We blijven met beide benen op de grond, maar het kost wel wat. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik wil opstaan, je ziet activiteit, en rondgaan in de stad. Ik wil er alles aan doen op de straten en de pleinen. En mijn zielsbeminde zoeken de stad Jeruzalem, Sion. Waar ook de wachters liepen. Hè, degene die op de muren staan. De wachters. En ja, die wachters doen dan in de stad hun ronde en treffen haar aan. En ze zegt tegen de wachters, hebben jullie ook mijn zielsbeminde gezien? De vraag die je mag stellen. Nou, misschien die wachters, een voorzichtige toepassing. Ook de gemeente van God kent wachters, mensen die op de muren staan. Die waken over het geheel. Mensen die misschien verantwoordelijkheid dragen binnen de gemeente van God. Die toezicht houden, die opzieners zijn, die oudsten zijn. Ja, soms mag je die ook vragen stellen. Hebben jullie ook mijn zielsbeminde gezien? Ik ben hem kwijt. De wachters kunnen soms goede antwoorden geven, kunnen je helpen om weer te gaan zoeken. Maar wachters zijn ook niet altijd zoals ze zijn moeten. Het zijn ook mensen met tekortkomingen, ook met hun ups en downs. Ze hebben ook niet altijd, of ze nemen ook niet altijd tijd. Soms hebben ze ook niet altijd de tijd om voor de ziel van de ander ook te zorgen. Soms hebben ze ook genoeg aan hun eigen ziel. Wachters kunnen soms ook scherp zijn in hun antwoorden. Kunnen ook soms niet genoeg begrip opbrengen voor mensen die, ja, de Heer Jezus Christus in hun beleving even kwijt zijn. Dat zien we in hoofdstuk 5. Daar is ongeveer sprake van hetzelfde. En dan staat er in hoofdstuk 5, vers 6 dit. Ik deed mijn geliefde open, maar mijn geliefde was weg, verdwenen. Mijn ziel bezwijmde toen hij sprak. Ik zocht hem, maar vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad hun ronde deden, troffen mij aan. Ze sloegen mij, verwonden mij. Ze rukten mij het overkleed af. De wachters der muren. Ja, ze liep daar zo 's nachts, stel ik mij voor, rond in de stad. En ja, wat doet zo'n vrouw daar? Midden in de nacht, in de stad. Dus die wachters konden daar weinig begrip voor opbrengen. Want die hoorden thuis. En misschien dat publieke vrouwen daar 's nachts rondliepen. Maar dat hoorden dus niet. En dan zie je dat die wachters, het is een voorzichtige toepassing hoor, hier dus niet op een goede manier hulpverlener zijn. He, ze sloegen mij, verwonden mij. He, door een opmerking, een scherpe opmerking. Of doordat een wachter, iemand die toezicht houdt in de gemeente, iemand die herderlijk werk mag doen. We mogen dat eigenlijk allemaal doen in een zekere zin. Dat je met zo iemand spreekt, dat je je hart uitstort. He, je bent op zoek, je bent hem kwijt, de Heer Jezus Christus. En dat je merkt dat degene met wie je spreekt eigenlijk niet echt aandacht voor je heeft. Ik moet mezelf daar wel eens op betrappen. En dat is best wel naar als je dat bij jezelf merkt. En anderen zeggen het ook wel eens van ja, je luisterde wel, maar je had niet echt aandacht voor me. En ik merk ook wel eens als ik met mensen praat, dat ik al naar iemand anders kijk of met een ander bezig ben. En het verhaal niet echt hoor. Misschien dat u dat ook wel herkent bij uzelf. Een goede luisteraar zijn. Echt belangstelling voor iemand hebben. Voor iemands zielennood. Nou, als iemand dan uitstort. Hè? En geen goed antwoord krijgt, niet echte aandacht. Dan lijkt het net alsof je van je overkleed wordt ontroofd. Hè? Je hebt jezelf blootgegeven aan zo'n wachter. En het verhaal blijft ergens in de ruimte hangen. Je krijgt geen hulp, geen antwoord. Nou, zo kunnen wij als gelovigen onder elkaar best wel eens, ja, het op een verkeerde manier doen. Of niet echt voldoende aandacht hebben. We moeten dat bij onszelf niet vergoeilijken doordat we zeggen van ja, maar ik ben ook moe. En dat zijn allemaal wel dingen die spelen, die een realiteit zijn. En soms moet je dat gewoon ook zeggen van ja, ik kan het zelf ook niet even, kan het zelf even niet hebben. Misschien kun je beter naar een ander toe gaan. Ik ben niet in staat om je nu te helpen. Nou, dat is even een toepassing. Ik weet niet of dat helemaal zo te verantwoorden is. Maar misschien dat er toch wel een les in zit voor ons allemaal. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. We moeten het ook niet van mensen verwachten. Mensen kunnen ons even helpen. Ze kunnen ons weer de goede richting insturen. Maar ons geloof moet niet gebouwd worden op mensen. Ook niet op wachters. Maar op de Heere Jezus zelf. Ik las vanochtend samen met mijn vrouw uit het boek Amos. Dat is een profeet in het Oude Testament. En Amos verwijt het Noordelijke Rijk, de 10 stammen. Jozef noemt hij dat Noordelijk Rijk. Het volgende, dat ze bepaalde plekken, Bethel, Gilgal, Berseba, beschouwden als plekken van afgodendienst. Daar gingen ze naartoe om daar afgoderij te plegen. En dan zegt Amos, dit zoek mij en leef. Hè? En die mij is God zelf. Nou, we kunnen soms ons geloof vestigen op mensen. En die mensen, of op hoogtepunten uit onze geestelijke geschiedenis. Bethel was toch een hele belangrijke plaats in de geschiedenis van Israël. Gilgal was een belangrijke plaats. Berseba was een belangrijke plaats. Daar had Abraham een altaar opgericht. We kunnen bepaalde plekken, bepaalde hoogtepunten, bepaalde perioden in de geschiedenis van onze gemeente of van ons eigen geestelijk leven gaan aanbidden. Dan leven we eigenlijk op de hoogtepunten van het verleden. Bethel, Gilgal, Berseba. We kunnen mensen tot een afgod maken. En de Heere God zegt, zoek mij en leef. En Jeremia zegt in hoofdstuk 2, dacht ik, en dan is God aan het woord, mij de bron van levend water hebben zij verlaten om zichzelf bakken uit te houden. Gebroken bakken die geen water houden. Dat betekent eigenlijk dit, dat men een soort reservoir heeft aangelegd van zegen. Allemaal bakken uitgehouden en de bron van levend water verlaten. Nou, dat kunnen wij ook doen. Een reservoir aanleggen van, ja, van dingen uit het verleden, hè, en daaruit putten. Zo van, we hebben nu zondag gehad, dat is een reservoir, en de rest van de week hebben we geen contact meer met de levende God. En we leven van zondag naar zondag, of van hoogtepunt naar hoogtepunt. En die hoogtepunten gaan we aanbidden. Dat worden onze Bethels, onze Gilgals, onze Berseba's. Maar God wil dat we hem zoeken. Dat we niet zoeken in iets, maar in iemand, in hem. Zoek mij en leef. Ons geloof moet gebouwd worden op God zelf. Op de Heer Jezus Christus zelf. Afzien van de mensen. Ziende op Jezus de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl we alle last en de zonde die ons zo licht omstrikt afleggen. Zoek mij en leef. Maar dan zien we, als ze die vraag gesteld heeft aan de wachters. Soms moet je je uiten, hè. Herkennen, erkennen, ervoor uitkomen, zo is het, ik ben hem kwijt. Een soort belijdenis is dat. En dan lijkt het al alsof God zegt, nou kan ik mezelf aan jou weer openbaren. Dan komt daar die vergeving. Nauwelijks was ik hen voorbij gegaan, of daar vond ik mijn zielsbeminde. Prachtig moment. Daar vond ik mijn zielsbeminde. Ik greep hem vast en wilde hem niet loslaten. Zoeken. We moeten zoeken. Zoekt mij. Enkelvoud eigenlijk. Zoek mij en leef. We moeten zoeken. En als we gezocht hebben, dan zullen we ook vinden. Wie klopt, hem zal opengedaan worden. Wie zoekt, zal vinden. Wie bidt, zal ontvangen. We moeten hem zoeken, zoals bijvoorbeeld Jacob, die streed met die engel en we merken verderop in de Bijbel dat dat de Heere God zelf is. En dan zegt Jacob, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Het vraagt iets van ons, het vraagt iets van jou, het vraagt iets van u, Het vraagt iets van mij. Ik greep hem vast en wilde hem niet loslaten. Totdat ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder. En ik denk dan aan een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. In hoofdstuk 3 van de brief aan de Filippenzen, waar hij in vers 7 dit zegt. En dat is de prijs die we betalen om iets geweldigs te winnen. Filippenzen 3, vers 7. Maar wat winst voor mij was, en dat waren geen allerlei verkeerde dingen, maar dingen waar hij echt op trots op kon zijn, waar hij zich om kon beroemen, namelijk dit besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, vers 5, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat de ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de gerechtigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. En dan zegt hij, maar wat winst voor mij was, heb ik om Christus wil schade geacht. Jazeker, ik acht ook alles schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer, om wie ik de schade van alles heb geleden en het als vuilnis acht. Dus ook zelfs goede dingen kun je soms als vuilnis achten. Opdat ik Christus mag winnen, hem mag bezitten en in hem bevonden wordt. Maar dan ook niet in zijn positie voor God, maar ook in zijn beleving van elke dag, in hem bevonden wordt. Niet in het bezit van mijn gerechtigheid, die uit de wet is, hè? Dat is het scoren van punten bij God, het opklimmen langs de ladder van de 10 geboden naar de hemel, maar van die welke door het geloof in Christus is, de gerechtigheid die uit God is, gegrond op het geloof. En dat komt voor de tweede keer om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig word om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. Nou, als God naar ons kijkt, dan ziet hij ons in Christus. Nog even naar Hooglied hoofdstuk 4. Daar zien we dat de bruidegom kijkt naar de bruid. En misschien dat we dan weer mogen denken aan onze positie. Wat zegt de bruidegom tot de bruid? Zie, gij zijt schoon, mijn liefste. O, gij zijt schoon. Even tussendoor, ik was deze week in Ubach over Worms, dat ligt bij Landgraaf in de buurt, op de markt, om daar te folderen en mensen aan te spreken, het evangelie te brengen. En ik heb dan een foldertje waarop staat, je bent bijzonder. En meestal geef ik dat foldertje aan de dames die voorbij lopen en zeg ik er ook wat bij. En ik had het gegeven aan een dame, had er geen gelegenheid voor gehad om er iets bij te zeggen. En ze liep door, en ze bekijkt het en ze draait zich om. Dat is mooi, zegt ze. Dat zegt mijn man iedere ochtend tegen me. Nou, heel bijzonder. Maar, en je zag aan die vrouw dat ze gelukkig is. Alleen daarom al gelukkig is. Of ze de Heer kende, weet ik niet. Maar alleen daarom al gelukkig was. Hè? Dat straalt een vrouw uit. Dat heb je nodig als vrouw. Hè? Zie, gij zijt schoon, mijn liefste. O, gij zijt schoon. Nou, zo kijkt de Heer Jezus naar ons. En als u dan naar uzelf kijkt, ja, misschien dat u denkt van, nou, hoe is het mogelijk? Als ik kijk naar wat ik vandaag al aan verkeerde dingen gedaan heb in de afgelopen week. Ik ben zo enorm teleurgesteld in mezelf, in de manier waarop ik met mensen omga. Ik ben ook helemaal niet zo'n krachtige gelovige. Ik ben niet zo'n krachtige getuige. Ik heb het idee dat ik in alle opzichten faal. En dan zegt de Heer Jezus, als het om onze positie gaat, dan zegt God, als het om onze positie gaat, je bent schoon. Je bent mooi. En dan worden er 7 punten genoemd. die allemaal de schoonheid van de bruid beschrijven. De ogen, vers 1, het haar, de tanden, de lippen, de slapen, vers 4, de hals, vers 5, de borsten. 7 prachtige dingen worden opgenoemd door de bruidegom. En dan zegt de bruidegom in vers 7, eigenlijk concluderend: alles is schoon aan u, mijn liefste. Zonder enig gebrek zijt gij. Nou, wat wil je nou nog meer? Als een vrouw in Übach over Worms al blij is dat haar man tegen haar zegt: je bent bijzonder. Wat moet het dan zijn als de Heer Jezus, als God tegen u en mij zegt: je bent bijzonder. Je bent zonder enig gebrek. En waarom? Omdat je in Christus bent. Je bent begenadigd in de geliefde. Zo zie ik jou. Als jij naar jezelf kijkt, als wij naar onszelf kijken, dan is er misschien een hele andere geschiedenis. Een heel ander verhaal. Maar wat onze positie aangaat, zo is het. Zo zie ik jou. Nou, en omdat dat zo is, blijf nou toch dicht bij mij. Blijf nou toch dicht bij mij. Laat het niet zo zijn dat je door wat dan ook langzamerhand van mij afdwaalt, wegloopt, zodat je me kwijtraakt en die spons droog komt te staan. Blijf dicht bij mij. Nou, dat is ongelooflijk belangrijk. En als we dat dan doen, dan hebben wij ook weer iets om aan de bruidegom te zeggen. En dat is heel mooi in hoofdstuk 5. Aan het eind van dat hoofdstuk, vanaf vers 10, zegt de bruid over de bruidegom 10 prachtige dingen. Niet 7, maar 10. 7 is het getal van de volkomenheid, van de volmaaktheid. Maar 10 is 3 plus 7. 3 het goddelijk getal. En 7 het getal van de volmaaktheid, van de volkomenheid dat erbij gevoegd wordt. 10. En de bruid zegt dan 10 prachtige dingen over de bruidegom. En zegt dan in vers 10 van hoofdstuk 5, mijn geliefde is blank en rood. Dat heeft natuurlijk te maken met jeugdigheid, hè? Ook dat ravenzwarte haar, die lokken. Nou, die heb ik niet meer ravenzwart. Maar er zijn er hier nog wel, hè? Dat betekent jeugdig. En de Heer Jezus is in de kracht van zijn leven, hij was 33 jaar, gekruisigd. In een van de psalmen staat dat hij dan klaagt: neem mij niet weg in het midden van mijn jaren. Ik dacht psalm 102. In het midden van mijn jaren, op het hoogtepunt van mijn leven, in de kracht van mijn leven, is de Heer Jezus gekruisigd. Blank, hij is rein, onbesmet, vlekkeloos. Hij heeft niet gezondigd, de zonde woont niet in hem. We mogen ons verblijden in hem, blank en rood. Heel voorzichtig mogen we denken aan het offer wat hij gebracht heeft. Natuurlijk roodachtig, hè, zoals het bijvoorbeeld David, hè. Hij was roodachtig, hij was blank, hij was jong. Zo wordt hij beschreven in het boek Samuel. Het spreekt allereerst van de jeugd, van de kracht van de jeugd. Maar misschien ook een heenwijzing naar zijn lijden. Uitblinkend boven 10.000, Heer Jezus, u bent voor mij alles. U blinkt uit boven wat dan ook. U bent belangrijker dan, en dan kunnen we alles invullen. Alles invullen. De vrouw bij de bron in Johannes 4 zocht haar verzadiging, haar bevrediging, haar ultieme geluk in relaties. 5 mannen hebt u gehad. En ik denk dat ze echt getrouwd geweest is. Want de Heer Jezus zegt, die u nu hebt is uw man niet. Daar was ze niet mee getrouwd, daar woonde ze mee samen. 5 mannen hebt u gehad, maar misschien afgewezen. Misschien was ze onvruchtbaar, misschien waren mannen overleden. Maar ze zocht haar geluk in relaties. En uw man of uw vrouw kan nooit de diepste hunkering van uw hart bevredigen. Als u die zoekt, als ik die zoek in mijn vrouw, dan, en zij dat in mij zou zoeken, dan wordt ze teleurgesteld. Want de enige die de leegte van onze ziel, de magerte van onze ziel, ten volle kan verzadigen, is God zelf. We moeten, zoals de vrouw bij de bron, onze geluk niet zoeken in een relatie. Of in dingen, in een carrière, of in iets, of in spiritualiteit, in allerlei occulte dingen. Uiteindelijk blijven we met een kater achter. Het ultieme geluk, de echte bevrediging, kunnen we alleen vinden in de Heer Jezus. Hij blinkt uit boven alles en iedereen. Uitblinkend boven 10.000. En als dan de bruid de bruidegom beschrijft, dan zegt ze in vers 16, concluderend, dat is het tiende punt, zijn verhemelte is enkel zoetheid. In groot nieuws staat het zo, en zijn mond is zoet genot. En dan alles aan hem is bekoorlijkheid, alles aan hem is begeerlijk, aan de Heer Jezus Christus. Nou, als je hem gevonden hebt in je leven, ja, dan worden andere dingen niet onbelangrijk. Natuurlijk, we mogen blijven werken, we mogen en moeten blijven eten en drinken. We hebben ons huwelijk, we hebben ons werk, we hebben de gemeente, we doen aan zending. Al die dingen zijn uitermate belangrijk. En dan heb ik het dus over de goede dingen van dit leven. Maar het goede is de vijand van het beste. En het beste is God zelf, de Heer Jezus Christus zelf. En als Hij voor onze aandacht staat, dan komen al die andere dingen ook op zijn plek. Dan kleurt Hij ons leven in. En als we het omdraaien en zeggen, eerst al die andere dingen, die worden belangrijk, ja, dan verliezen we Hem uit het oog. Eén ding, heeft de Heer Jezus gezegd, tegen Martha is nodig. En Maria heeft het goede deel gekozen. Dat was belangrijk. Het andere was urgent. Er moest gezorgd worden voor het eten, voor de discipelen. Zo zijn mannen, hè. Ze komen en ze willen eten. En Martha zag die hongerige ogen van die mannen. En ze zorgde en wilde zorgen voor eten. Dat was urgent. Dat moest. Maar er was maar één ding belangrijk, zegt de Heer Jezus. Eén ding was echt nodig. En als je eerst het nodige doet, dan zullen alle urgente dingen ook op zijn plek komen. Dat is ook zo als we de dag beginnen. Dan is je agenda misschien vol. Je ziet op tegen een heleboel activiteiten. En je bent geneigd om dan maar meteen in die activiteiten te duiken. In het gezin, de opvoeding van de kinderen, het huishouden, het werk, de school, de studie. He, je slaat op hol aan het begin van de dag. En dan heb je ook nog een excuus en kun je zeggen, ja, maar het moet toch? En inderdaad, het moet. Maar het ene nodige, dat vergeten we dan. En als je dat doet, dan merk je toch dat je door de dag heen aan de andere dingen toekomt. Vreemd genoeg. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere zal u worden toegeworpen. Nou, dat is wat de bruid hier geleerd heeft. De bruid leerde dat op haar legersteden, op haar bed. Ik zocht hem en ik vond hem niet. Ik zal opstaan, ik zal gaan, totdat ik hem vind. En als ik hem gevonden heb, dan laat ik hem niet meer los. En helaas, in onze ervaring, we zijn zo hard leers, kan het best zo zijn dat je over een week weer overgaat van dat verbonden zijn aan God, de bron van levend water, naar die bakken, die gebroken bakken die geen water houden. En dat je toch weer, ja, en het sluipt er zomaar in. En heb je iedere keer weer nodig om door elkaar, om door God zelf aangespoord te worden, om hem te zoeken en hem te vinden en vast te houden. Ik ga niet, ik laat u niet los, tenzij u mij zegent. Zullen we danken. Heer onze God, we danken u voor uw woord. En als ik dit zo heb mogen doorgeven, dan is dat niet omdat ik het allemaal zo goed doe en misschien zo goed weet, maar omdat het ook bij mij een voortdurende worsteling is. En het lang niet altijd zo is als het zou moeten zijn. Maar wat een genade te mogen weten dat het er is. Dat het mogelijk is om die innige verbondenheid met de Heer Jezus Christus te kennen. En je daarin te verblijden. Te weten geboren te zijn in het vuur. En daarom geen genoegen te nemen met de rook. En soms smult het nog een beetje. Het is dan geweldig dat u het vuur toch weer wilt aanblazen. Zoals Paulus dat zegt tegen Timotheus, dat hij de genadegave die hij ontvangen heeft moet aanwakkeren, moet aanblazen. En dan willen we u danken voor de Bijbel, danken voor uw woord, danken voor de kracht van de Heilige Geest. Danken dat u, Heer Jezus, er geen genoegen mee neemt. Dat die verhouding tussen u en ons, om het zomaar te zeggen, wettelijk geregeld is. En we daarna van elkaar vervreemden. Maar u zoekt ons iedere keer op. Ik ben gevonden door hen die naar mij niet zochten, zegt u, o God, in een van de profetieën. We hebben u eigenlijk niet gezocht. En toch hebben we u gevonden. Dat is een wonder van genade. Ik wil u bidden dat het woord met ons mee mag gaan. Dat het iets mag uitwerken in ons hart, in mijn hart. En dat we heel persoonlijk u, Heere Jezus, meer en meer zullen liefhebben en beminnen. Om van daaruit ook de taak die u ons geeft, waar dan ook, te volbrengen. We danken u voor uw woord en dragen ons zo aan u op.